Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren het eerste en negende vers. Het eerste vers, o allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. En het negende, want uw is het koninkrijk, o Heren. 1 en 9 van het gebed des Heren. De schriftlezing voor deze middag is uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daaruit het tweede hoofdstuk, 1 Korinthe 2. En daarna zingen we uit Psalm 33, het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. Men hoort al het wereld rondgewagen van zijn goede tierenheid. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs. Vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Athanasius. De geloofsbelijdenis van Athanasius, die wordt vanmiddag gelezen in verband met de leer van de drie eenheid, waar we vanmiddag bij stilstaan vanuit de catechismus, zondag 8. Dus wij lezen 1 Korinthe 2, zingen Psalm 33, vers 3. En doen belijdenis des geloofs met de geloofsbelijdenis van Athanasius.
En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en de kracht. Omdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld bekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heeren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Thank you.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid, te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heilige Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. Nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of Heere te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zijn. Daarom zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtige Vaders. En vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen. en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.
Zoals gezegd is aan de beurt van behandeling zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, waar het ook gaat over de drie eenheid die in de belijdenis van Athanasius wordt beleden. Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 24 en 25. En daar lezen wij onze belijdenis als volgt. Hoe worden deze 12 artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Laten we samen bidden om de bediening van Gods geest over het woord dat we vanmiddag gaan horen. Eeuwige en drie-enige God. We hebben zojuist met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof beleden. Het geloof zoals we dat in de schriften verwoord vinden en waar de profeten naar getast hebben, waar de apostelen van gesproken hebben, waar ook de kerkvaders naar gezocht hebben om dat ook in belijdenissen vast te leggen. En als we geprobeerd hebben te luisteren naar de belijdenis of meegelezen hebben, dan duizelt het ons wellicht. Vanwege al die woorden die hier genoemd worden, die haast op wijsgerige wijze zo zijn samengevat. En we krijgen er zo een indruk van, Heere, hoe groot dat u bent. Hoe onbegrijpelijk. Dat wij nooit in woorden kunnen vatten wie dat u bent. Dat wij nooit met ons verstand kunnen bevatten en begrijpen wie dat u bent. U bent veel groter dan onze woorden ooit kunnen uitdrukken. U bent veel heerlijker. En ook veel ingewikkelder dan ons beperkte en zeker ook ons verdorven verstand ooit kan beleiden. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom, uit uw verheven heiligdom. Heere, geef ons daar een indruk van de grootheid van u, van uw wijsheid, van uw almacht, van uw eeuwigheid, zoals de catechismus ons dat ook net zojuist voorzei. Dat wij er een besef van krijgen, een beginsel daarvan met wie wij te doen hebben. God de Vader, die door te spreken alles geschapen heeft. Want u spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. De almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat kan wel eens tot schrik zijn, als er zonde aan ons kleeft, die we in het verborgene willen doen. Maar het kan ook tot troost zijn, Heere, als we er tegen strijden en u ziet in ons hart en in ons leven de smart die er is vanwege die overblijvende zonden en zwakheden. We hebben beleden, Heere Jezus, dat u het met name bent die gaat over de verlossing van God de Zoon en onze verlossing. En daarom, Heere, roepen wij u aan Of dat u in uw ontferming ook op ons wil neerzien en ons die verlossing wilt openbaren. We hebben het gelezen van de apostel die zei, ik heb niet anders willen weten onder uw lieden dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Omdat er maar ene naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Heere, geef dat er een volk is dat naar die naam uitziet. Naar de toepassing daarvan in het hart. Zaligmaker. Die mij verlost van het grootste kwaad. En mij brengt tot het hoogste goed. Schenk ons dan, Heere, die uitgaande daad van ons hart. Die de toevlucht neemt tot het bloed des kruises. En wilt u, o Heilige Geest, dat alles toepassen aan onze harten. Het wacht op uw verkondiging in onze ziel. Als u er niet in meekomt, o Heilige Geest, dan blijft het woord een gesloten boek. Dan blijven de woorden van het evangelie, van het eeuwige leven, slechts letters. Dan verstaan we niet de dingen die des Geestes God zijn, dan zijn ze ons zelfs een dwaasheid. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u ons inleiden in deze heilgeheimen, in deze diepten Gods, zoals de apostel ze noemt. En dan zullen we maar bij dat bovenste laagje kunnen blijven steken. Dan zullen we maar een klein beginsel kunnen verstaan en kunnen bevatten van wie u bent. Dat allerkleinste, Heere, dat zal toch genoegzaam zijn tot de zaligheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. En geef, Heere, dat als we dit leerstuk gaan overdenken en dit niet eenvoudige dogma, dat we in staat gesteld worden als prediker om het zo te brengen dat de gemeente het kan verstaan, dat ook jongeren zullen meedenken, dat ook zij beelden krijgen aangereikt, waardoor ze een indruk krijgen van wie dat u bent. Maar dat we allemaal mogen verstaan, jongeren en ouderen, dat dit absoluut noodzakelijk is voor de zaligheid. Want dit algemeen geloof, zoals de Athanasius het heeft verwoord, als we dat niet getrouw en vast geloven, dan zullen we niet zalig kunnen worden. Heere, wilt u ons zo leiden door uw geest en door uw woord. En dat we met een drie-enige God verzoend mogen worden. Wilt u door uw geest het toepassen aan onze harten en ons brengen bij de Heere Jezus. En via die weg de waarheid en het leven aan het Vaderhart. Opdat er de vastheid mag worden gevonden. Opdat er een vastere gang mag komen in het geestelijke leven die zijn grond vindt in uw welbehagen. In uw eeuwige trouw, in uw eeuwige liefde, in die wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. En heren, dan hebben wij met deze belijdenis een algemeen belijdenisgeschrift gelezen, wat in de kerk der wereld is aanvaard. Anders dan onze catechismus, Dordtse leerregels en Nederlandse geloofbelijdenis, is deze belijdenis van Athanasius over de hele wereld verspreid en beleden. En wij bidden u, Heere, geef dat deze belijdenis kracht mag doen. En in alle kerken der wereld mag worden verstaan en mag worden beleefd. Zoals de kerkvader het heeft verwoord, wilt u daarin meekomen, Heere, opdat uw koninkrijk mag komen. Opdat verloren zondaren mogen verstaan, langs welke weg en door welk middel ze behouden kunnen worden. Opdat u, de drie-enige God, de eer krijgt. Zegent u zo alle arbeid in uw koninkrijk, over heel de wereld, door alle kerken heen, ook in kerken en in genootschappen waarvan wij mogelijk denken dat daar allerlei dwalingen zijn, maar heren, dan bent u nog in staat om met een kromme stok een rechte slag te slaan, zoals u eenmaal deed in de Roomse kerk toen u Maarten Luther bekeerde. Dat is voor u nog steeds niet te wonderlijk. Wilt u ook zendelingen en evangelisten in staat stellen om het woord te prediken en te verkondigen zoals het naar de zin en mening van die geest is? Ook de arbeid onder uw volk Israël, Heere, laten de belofte van uw woord kracht mogen krijgen. Dat het deksel van uw aangezicht wordt weggenomen. dat de volheid der heidenen mag ingaan. En al weten wij niet hoe, heren, maar u hebt maar te gebieden en te spreken. Zoals u dat in de schepping gedaan hebt, wilt u het ook in de herschepping van alle dingen doen. Heren, zo zien wij op u. En we bidden u om uw koninkrijk in ons eigen hart over deze wereld. En ook om de komst daarvan in de volleinding der eeuwen. Maak ons gemoed voor u bereid. Opdat het stil uw komst verbijt. En dat in het stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Heren, denk aan ons in uw genade. Leid ons door uw woord en geest. Bewaar voor de boze en de zonde. Vergeef ook genadig alle schuld. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 145, de versen 1 en 2. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En, oh nee, ik had eerst het eerste moeten noemen. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Dus 1 en 2 van Psalm 145. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij het 7e vers uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er verder volgt, het 7e van de avondzang, zingen wij na de prediking. Geliefde gemeente, wij beginnen nu dus met de behandeling van de 12 artikelen, ofwel de apostolische geloofsbelijdenis genoemd. En nu is er rondom die 12 artikelen een legende. Een legende over het ontstaan van dit belijdenisgeschrift. Namelijk dat deze 12 artikelen geschreven zouden zijn door de 12 apostelen. Dat elke apostel één artikel voor zijn rekening zou hebben genomen. Ik zeg dat is een legende, want zo is dit belijdenisgeschrift niet ontstaan. De catechismus die laat ons hier zien dat deze 12 artikelen eigenlijk zijn terug te brengen tot een veel kleiner belijdenis, namelijk die gaat over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is de oudste geloofsbelijdenis die wij kennen, die in de eerste gemeente van Rome, in de eerste eeuw, moest worden uitgesproken als heidenen uit het heidendom overkwamen, een aantal jaren catechisatie kregen en dan werden gedoopt. Dan moesten zij belijden: ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. En die hele korte, eenvoudige geloofsbelijdenis, die is door de eeuwen heen uitgegroeid tot wat wij nu kennen, de 12 artikelen. Dat is de kern van dit belijdenisgeschrift, daar gaat het om de drie-eenheid. Daaromheen wordt nog heel veel meer gezegd, over de kerk, over de wederkomst enzovoorts, maar dit is de kern. De goddelijke drie-eenheid. En pas in het jaar 170 komen we een belijdenisgeschrift tegen dat er een beetje op lijkt. En pas in de 8e eeuw, in het jaar 700 zoveel, vinden we pas een document dat dit belijdenisgeschrift helemaal heeft uitgeschreven zoals wij dat nu kennen. Maar het gaat dus om die goddelijke drie-eenheid. Nou hoor ik misschien iemand denken, als dat dan het onderwerp is van de prediking van deze middag, de drie-eenheid. Ik hoop maar niet dat het zo'n dogmatische preek wordt. Met allemaal dorre leerstukken die we toch niet begrijpen. Nou, ik zal mijn uiterste best doen, gemeente, om het te verklaren, om het te verkondigen. Maar de catechismus geeft ons ook al aan dat het beslist niet dor en droog bedoeld is en ook niet zo beleefd wordt, want het is ook niet zo abstract wat hier staat. Er wordt niet gezegd: het eerste is van God de Vader en de schepping en van God de Zoon en de verlossing. Maar er worden naar bezittelijke voornaamwoorden gebruikt. Het wordt weer heel persoonlijk aan ons hart gelegd. God de Vader en onze schepping, uw schepping, mijn schepping, God de Vader en onze verlossing. Hoe worden wij verlost? En onze heiligmaking. Dus niet iets wat over uw hoofd heen gaat of langs u heen gaat. Nee, de catechismus zoekt ons hart weer te bereiken. Het gaat over onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking. En de Heere geven door zijn geest dat wij daar ook persoonlijk de toepassing van mogen kennen of leren kennen. De goddelijke drie-eenheid, die vraagt onze aandacht. We letten op drie gedachten. Allereerst de goddelijke personen. Ten tweede de goddelijke werken. En ten derde de goddelijke eigenschappen. Dus de goddelijke personen, dan gaat het over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in welke verhouding dat die tot elkaar staan. Dan de goddelijke werken, schepping, verlossing en heiligmaking. en goddelijke eigenschappen, of eigenlijk met een beter woord de goddelijke deugden. Er worden er hier een paar van genoemd. De enige God, de waarachtige God en de eeuwige God. Goddelijke personen, de goddelijke werken en de goddelijke deugden. Het gaat dus in zondag 8 over de eeuwige, de enige en de waarachtige God. Die zich heeft geopenbaard aan ons mensen. Niet ten volle, maar enigszins. Dat wij weten dat er een God is en dat wij ook weten wie die God is, voor zover hij dat heeft willen openbaren en voor zover wij dat ook kunnen verstaan. God heeft zich geopenbaard, zo zegt onze Nederlandse geloofbelijdenis in artikel 2, allereerst in de schepping. In de natuur. Daaruit kunnen wij leren dat er een God is, dat er een schepper is. Maar willen we weten wie die God is, dan hebben wij de schriften nodig. En daarin heeft God zich zo geopenbaard als dat hier verwoord wordt, als de drie-enige God. Dat er één God is, één goddelijk wezen, dat onderscheiden is in drie personen. Eén goddelijk wezen, drie personen. En deze drie, die staan in relatie tot elkaar. We kunnen nooit over de Vader spreken zonder daarbij de Zoon te betrekken. Want Vader, dat is een relationeel begrip. Een vader heeft een kind, in dit geval een zoon. En een zoon, dat is ook een relationeel begrip, dat wijst daaraan dat er ook ouders zijn. Een vader. En we kunnen nooit over de Vader spreken zonder de Zoon. En nooit over de Zoon zonder de Vader. We kunnen ook nooit over de Vader en de Zoon spreken zonder de Heilige Geest. Ze zijn niet te scheiden van elkaar. Maar wel onderscheiden van elkaar. Onderscheiden in hun personen, in hun werken, in hun bestaan. Onderscheiden. God de Vader die bestaat alleen door zichzelf. Niemand heeft God de Vader gemaakt. God de Vader was er al van eeuwigheid. Hij is de eeuwige, de waarachtige God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Wij zijn dat niet, jongens en meisjes. Wij zijn niet van eeuwigheid. Ja, wij hebben wel een ziel die eeuwig leeft, maar die is ooit ontstaan. In de ontvangenis, in de moederschoot, toen die eerste cellen zich begonnen te delen, toen ontstond ook onze menselijke ziel en die is toen beginnen te leven en die zal ook nooit meer sterven. Maar wij kennen wel een begin, maar God niet. God is er altijd al geweest. Jullie waren er 20 jaar geleden niet, als je nu 10 bent. Ik was er toen wel. Maar 60 jaar geleden was ik er niet. Maar jullie oude opa of oma wel. 100 jaar geleden was niemand van ons er. Maar God was er wel. En God was er 6000 jaar geleden. En God was er 100 miljoen jaar geleden. God is van eeuwigheid. Voor ons onbegrijpelijk, onbevattelijk om over dat begrip na te denken. De eeuwige, de waarachtige God. En dan wordt er van God de Zoon gezegd, in die belijdenis van Athanasius, dat de Zoon van eeuwigheid uit de Vader gegenereerd is. In een eeuwige geboorte zou je kunnen zeggen. Van eeuwigheid is de Zoon voortgekomen uit de Vader. En de Heilige Geest, die is uit de Vader en de Zoon uitgegaan. En nu gebruik ik, gemeente, allemaal woorden en begrippen, maar ik begrijp er niks van. En u en jullie ook niet. Ik kan het ook niet duidelijk maken. Misschien toen de ouderling die belijdenis van Athanasius voorlas en je probeert mee te lezen of mee te luisteren, dan duizelt je het toch. Wat er allemaal gezegd is over de Vader, de Zoon en de Geest. De Vader is God, de Zoon is God, de Geest is God. Nochtans zijn het geen drie goden, maar één God. En zo gaat dat maar door in al die 44 artikelen die door Athanasius zijn opgesteld. Dat lijkt soms wijsgerig, filosofisch, en je proeft hoe die kerkvader naar woorden gezocht heeft, naar begrippen gezocht heeft om iets van dat grote wezen van God onder woorden te brengen. Maar ik begrijp het niet. Maar dat is niet erg, toch? Dat is toch niet erg dat we dit niet begrijpen en dat je het niet kan volgen helemaal. Dat je het allemaal niet op een rijtje hebt wat er hier over God gezegd wordt. God is groot, zo zegt de Bijbel. We begrijpen het niet. En zo zijn er meer dingen die zo groot en zo ingewikkeld zijn dat we dat nooit kunnen begrijpen. Ons brein bijvoorbeeld, ons verstand, onze hersenen. Ik heb eens een hoogleraar neurochirurgie, dus hersen- en hersenchirurg, horen zeggen: ons brein, onze hersenen zitten zo ingewikkeld in elkaar dat zullen we nooit kunnen begrijpen. Daar is ons verstand, ons begrip veel te klein voor. En hij zei: als dat brein, als die hersenen nou een stuk eenvoudiger waren, dan waren we daardoor weer zo dom dat we dat weer niet konden begrijpen. Dus je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. God is zo groot, zo oneindig, zo eeuwig, zo almachtig. Wij kunnen nooit verstaan wie Hij is. Hij is veel groter ook dan dat schrift ons ook openbaart. Het is maar een fractie van de Heere, van die grote God die ons in het woord is geopenbaard. Maar wel genoegzaam tot zaligheid. Er wordt ook ons niet gevraagd om te begrijpen, God te begrijpen, maar er wordt ons gevraagd om te geloven. Om te belijden. Dat wil zeggen, na te spreken wat de Schrift, wat de Heilige Geest zelf over het goddelijke wezen heeft geopenbaard. En wij kunnen geen voorbeelden bedenken die duidelijk maken wat nou de drie-eenheid is. Dat is wel eens geprobeerd. Bijvoorbeeld aan de hand van de vlag, jongens en meisjes, onze Nederlandse vlag. Drie kleuren, rood, wit en blauw. En toch één vlag. Nou, dat lijkt een beetje op de drie-eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest en toch één God. En toch is dat niet een goed voorbeeld. Want als je alleen de Vader neemt, of als je alleen de rode kleur van de vlag neemt, bedoel ik, dan heb je een derde deel van de vlag. Maar als je alleen God de Vader neemt, dan heb je niet een derde deel van God, maar het is God zelf. Dus dat voorbeeld gaat niet op. Datzelfde geldt met water bijvoorbeeld. Mensen hebben wel eens gezegd, nou, je hebt één soort stof, dat is water, H2O. En dat kan in vloeibare vorm zich vertonen, het kan in stoomvorm zich vertonen, het kan ook in bevroren vorm zich vertonen, maar het is allemaal water. Maar water kan niet tegelijk stoom zijn en tegelijk ijs. Terwijl God de Vader wel tegelijk met de Zoon en de Heilige Geest één God is. Nou, ik bedoel maar, geen enkel voorbeeld kan aansluiten bij dat hoge, dat goddelijke wezen dat wij God noemen. We zijn nooit in staat om die drie eenheid helemaal te vatten of formule te brengen. En daarom is het ook een geloofsbelijdenis. Wij geloven de drie eenheid. En het is nu juist deze drie eenheid, gemeente, die altijd al aangevallen is door de boze. Daar zijn altijd al dwalingen over ontstaan. Daar heeft de duivel altijd al zijn pijlen op gericht. Daarom zijn er ook zoveel dwaalleraren geweest die juist hierover gesproken hebben. Arius, Pelagius en anderen die dit onder kritiek hebben gesteld. En daar was iemand als Calvijn er ook wel ongelukkig mee met heel die... Dat dogma, dat leerstuk van de drie eenheid, hij zei, maar het alternatief is dat wij moeten zwijgen over God. En God is dus groter dan de drie eenheid. Maar het alternatief is dat we moeten zwijgen. En daarom maar dat leerstuk van de drie eenheid, dat we dan wel niet begrijpen, maar dat we naspreken. Omdat er in Genesis 1 staat dat God sprak, laat ons, meervoud, mensen maken. God de Vader, dat is de schepper. Maar de Geest God zweefde over de wateren. Ook de Heilige Geest was daarbij betrokken. Dan laat zich iets zien dat er een meervoud is in dat goddelijke wezen. Meerdere personen. We zien het ook bij de doop van de Heer Jezus, dat daar de drie-enige God aanwezig was. De Heer Jezus, de Zoon Gods, in zijn menselijke gedaante. En daar kwam de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem zitten, de hemel ging open en daar sprak God de Vader, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En zo kunnen we vele, vele schriftplaatsen aanwijzen waarin het duidelijk wordt dat er dan één goddelijk wezen is, maar drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die staan op gelijke hoogte. De belijdenis van Athanasius die heeft dat gezegd. Er is niet meer of minder, eerst of laatst, minder of meest. Misschien ervaren wij dat wel zo. Dat is een beetje het volksgeloof wat door een kerkvader, Origenes, het subordinationisme is genoemd. Dus dat er een orde, een suborde is in God. De Vader is de belangrijkste. En daarna komt de Zoon. En daarna komt de Heilige Geest. Nee, zegt Athanasius, ze zijn gelijk. Gelijk in macht, gelijk in eer. Niet meer of minder. Maar ze worden wel onderscheiden dus in hun werken. En dat is het tweede waar de catechismus dan ook de aandacht op vestigt. De artikelen worden gedeeld in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan wordt dus aan God de Vader heel speciaal het werk van de schepping toegeschreven. God de Vader en onze schepping. Maar dat betekent niet dat de Zoon niets met de schepping te maken heeft gehad. Of dat de Geest helemaal buiten het scheppingswerk heeft gestaan. Alleen dat de Vader bij de schepping meer op de voorgrond treedt. En daarom wordt er gezegd God de Vader en onze schepping. Maar ook de Zoon was erbij betrokken, want Johannes 1, daar wordt gezegd dat alle dingen door het woord geschapen zijn. Het woord, dat is de Zoon van God. En zoals gezegd, ook de Geest Gods zweefde op de wateren. Dus de drie-enige God was bij de schepping betrokken, maar de Vader kwam op de voorgrond. En iets dergelijks kan je ook van de verlossing zeggen over de Zoon. Het was niet God de Vader die in de kribbe van Bethlehem lag. Het was niet God de Heilige Geest die aan het kruis hing. Dat was met name het werk van God de Zoon. Maar die anderen waren er wel voluit bij betrokken. Het is immers de Vader die zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. Die vanuit zijn goddelijk soeverein welbehagen het verlossingswerk heeft uitgedacht en toebedeeld aan de Zoon. En het is de Geest die dat verlossingswerk ook gaat toepassen. De catechismus noemt dat hier de heiligmaking. En dat wil in dit verband zeggen dat de Geest Gods in het zondaars hart intrek neemt en die zondaar, die dode, zondige mens, dat nieuwe leven gaat geven. Hij schenkt hem de levendmaking, de wedergeboorte. Hij maakt dat deze zondaar, die eerst een dode wil had, een vijandige wil, nu een Gode welbehagelijke wil gaat krijgen. Hij verandert en vernieuwt een mens, zodat hij voor God leert leven. Heiligmaking, dat wil zeggen, hij maakt dat hij anders gaat leven, anders gaat denken, anders gaat doen. Zoals God dat vraagt. Zoals God dat werkt in het nieuwe leven. En zo zijn deze drie goddelijke personen werkzaam. En de een treedt bij dit werk op de voorgrond en de ander treedt weer bij een ander werk op de voorgrond. Maar ze zijn er alle drie voluit bij betrokken. En nu laat ik deze dingen, gemeente, voor de rest rusten van de schepping en de verlossing en de heiligmaking. Want vanaf zondag 9 gaat de catechismus daar uitgebreid op in. Het belijden aangaande God de Vader en onze schepping. En God de Zoon en onze verlossing. En God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar waar ik nogmaals even de aandacht op wil wijzen, gemeente, dat is dat er dus niet abstract en onpersoonlijk over gesproken wordt. Niet over de schepping. En niet over de verlossing. En de heiligmaking. Maar de catechismus zoekt op grond van het woord Gods het hart. Uw hart. En mijn hart. En jouw hart. Onze schepping. Onze verlossing. Onze heiligmaking. Dan wordt het heel persoonlijk gemaakt zoals we door heel de catechismus heen aantreffen. Niet wat is de enige troost, maar vertel jij het eens. Wat is jouw enige troost? En zegt u het eens. Hoe reist u naar de eeuwigheid? Wat voor troost hebt u? Wat is je enige troost? En zoals we dat door heel het belijdenisschrift tegenkomen. Wat baat het u? Dat gij dit alles gelooft. Wat heb je er nou aan? De catechismus zoekt op grond van het woord Gods ons hart. Hoe wij bevindelijk deze drie onderscheiden personen leren kennen. Onze. Mijn. En dan zien we dat er in die goddelijke drie-eenheid ook een economie is, een huishouding, een goddelijke huishouding, waarin God dus ordelijk deze personen en deze werken ook aan het hart gaat bekendmaken. En dan wordt God de Vader wel het eerst genoemd, God de Vader en onze schepping. En dan wordt de Heilige Geest wel het laatste genoemd. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar het is niet God de Vader die als eerste gekend wordt in het geestelijke leven. En het is niet de Heilige Geest die zichzelf laat kennen in het geestelijke leven als eerste. Hij is wel de eerste die aan het werk gaat. De Heilige Geest, die is de eerste van de personen die in het hart van een zondaar aan het werk gaat. Dat weet zo'n zondaar niet, want zo zei de Heer Jezus, we hebben vanochtend overdacht, hij zal van zichzelf niet getuigen. En die Heilige Geest die gaat ook niet direct al van Christus getuigen. Dat is wel het doel waar hij naartoe werkt. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. De Geest is de grote bruidswerver, zo wordt hij genoemd. En dan wordt er verwezen dus naar die knecht Eliezer van Abraham, die door Abraham werd uitgezonden om een bruid voor zijn zoon Isaac te zoeken. Nou, zo wordt de Heilige Geest ook wel de bruidswerver genoemd, de geestelijke Eliezer die een bruid zoekt voor God de Vader. Maar als die Heilige Geest dus in het mensenhart gaat werken, dan wijst hij hem niet direct op Christus. Maar hij gaat hem overtuigen. Hij gaat plaats maken voor Christus. In dat voorbereidende werk der wet. Plaats maken voor de persoon en voor het werk van de Heer Jezus Christus. En daar gebruikt hij dus de Heilige Wet voor. Dan plaatst hij je voor de spiegel van de Heilige Wet. Hij overtuigt je van de zonde. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Dat is het eerste werk van de goddelijke drie-eenheid in het hart van een mens. Daaraan vooraf gaat natuurlijk het goddelijk welbehagen, zijn eeuwige, soevereine verkiezing. Maar de Geest is het eerste die in het mensenhart werkzaam is. En hij begint met de mens te ontdekken. Hij leidt hem naar Christus, op die wat genoemd wordt de toeleidende weg. De weg die leidt naar Christus toe. En die toeleidende weg die kan voor de een anders zijn dan de ander. Er zijn er die langs een diepe en een zware weg met diepe, indrukwekkende overtuigingen geleid worden. Er zijn er ook die meer evangelisch, die meer liefelijk geleid worden. Er is bijvoorbeeld het onderscheid tussen Paulus en Timotheus. We kennen de bekering van Paulus, hoe hij diepe indrukken kreeg van de wet Gods. Hoe hij dat ook verwoordt in de Romeinenbrief. Als het gebod gekomen is, zo zegt hij, zo is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Terwijl van Timotheus meer gezegd wordt dat hij van kinds af de schriften geweten heeft. En de Heer op vroege leeftijd heeft leren vrezen. De een wordt wettischer geleid, de ander evangelischer. De een heeft een jarenlange weg nodig, zoals Jacob, tussen Bethel en Pniel, terwijl de moordenaar aan het kruis slechts een enkel uur nodig had. Daar is de Heer ook soeverein in. Maar de orde van God is altijd dezelfde. Het patroon waarlangs God werkt, dat is het patroon wat we in de catechismus tegenkomen. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En je kunt het vergelijken, jongens en meisjes, met je kleding. We hebben allemaal andere soorten kleding aan, allemaal andere kleuren soms. Of het ziet er wat anders uit, maar het patroon is hetzelfde. We hebben allemaal twee mouwen aan een jas. En als we een broek aan hebben, twee broekspijpen. Dat is allemaal hetzelfde patroon. Maar het is geen confectiewerk. Het ziet er allemaal weer anders uit. De een heeft een grotere maat, de ander heeft een kleinere maat. En zo is het in het geestelijke leven ook. Hetzelfde patroon, daar wijkt God echt niet van af. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar de inhoud daarvan, die kan nogal eens verschillend zijn. De diepte daarvan. Maar de Geest die dus als eerste gaat werken, die gaat altijd de ziel voorbereiden op het spreken, op het werken van Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat is uiteindelijk dus ook de taak van een prediker. Zoals we dat lazen uit 1 Korinthe 2. Ik heb niet anders willen weten, zo zegt Paulus, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is ook de roeping, gemeente, waartoe ik naar mijn overtuiging naar Barendrecht ben gezonden. Om een leidsman tot Christus te zijn. Maar ik ervaar daar soms wel een grote spanning in. Hoe dat zielen tot Christus geleid moeten worden. Met name ook hoe bekommerde zielen tot Christus geleid moeten worden. De prediking van vanochtend kwam dat ook aan de orde, hoe dat die belijdenis van Simon Petrus de noodzakelijke belijdenis moet worden. Dat was in bepaald opzicht een afsnijdende prediking. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Er kan zoveel vleeselijks in zitten. Dat moet allemaal worden afgesneden. Maar hoe moeten bekommerde zielen geleid worden? Hoe moeten die kleinen in de genade geleid worden die nog niet zo hoog kunnen kijken? Dat is best een spanning voor een prediker. Als je niet anders begeert dan zielen tot Christus te leiden, en je komt dan woorden in de schriften tegen die een prediker ervoor waarschuwen dat je niet te snel de handen mag opleggen. Of een woord waar staat dat er predikers, profeten zijn geweest die de breuk op het lichtst geheeld hebben. U mag geloven, daar ben je dan wel eens bang voor, dat je denkt, ik wil toch geen zielen misleiden, ik wil ze niet op valse gronden laten rusten. Maar tegelijkertijd ook weer niet alles afsnijden. He, want de Heer Jezus zegt ook dat we niet die kleinen mogen ergeren die in hem geloven. En als er ooit een indruk zou zijn ontstaan dat ik alles buiten de bewuste vereniging met Christus zou wegslaan, dan heb ik dat zeker zo niet bedoeld en dat mag ik ook niet zo doen. Maar ik zoek wel om Christus aan uw hart te leggen. En dat u niet gaat leunen of steunen en gaat rusten in dingen die dat in de weg staan. Want de Heer heeft ook tegen me gezegd, ik zal het bloed van uw handen eisen. Als je niet eerlijk preekt en als je niet helder bent en niet waarschuwt en niet afsnijdt. Maar ik ken ten dele en ik profeteer ten dele. En ik zeg de dingen ook wel eens misschien niet goed, maar ik hoop dat uw gemeente het van mij aan wil nemen dat ik niet anders begeer dan een leidsman tot Jezus te zijn. Want daar alleen vindt uw ziel rust. En natuurlijk werkt de Heere door zijn woord en door zijn geest. En kan hij een psalmregel of een bijbeltekst zo op uw hart binden, dat u daardoor moed krijgt. Dat u daardoor voortgedreven wordt. Dat u niet in moedeloosheid wegzinkt. Maar het moet naar de kennis van Christus toe. Daar moet u terechtkomen, bij die belijdenis, aan zijn voeten. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon des levende Gods. En die weg daarnaartoe, dat is niet altijd eenvoudig om dat nou altijd onderscheidelijk bij jezelf waar te nemen allereerst. Maar ook om dat vanuit het woord te prediken. Maar tot bekommerde en bestreden zielen wordt gezegd, gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. En het zijn juist ook die bekommerde zielen, gemeente, die in dat opzicht nog zo weinig kennis hebben. Want als de Heere komt door zijn geest in je hart, dan leer je niet direct die onderscheiden personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie eenheid ligt zo verborgen. Dan kun je met je verstand weten dat er een Vader is en dat er een Zoon is en dat er een Geest is. Maar in de beleving is er slechts één God. Ik heb tegen God gezondigd. En natuurlijk is dat de drie enige God, maar in de beleving blijft dat verborgen. Twee partijen. God en de ziel. Een onbekende God voor het hart. Voor de beleving niet onderscheiden in die drie personen. Tegen God gezondigd. En het is de vraag van het hart. Hoe krijg ik een genade God? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En zo zal de geestgemeente plaats gaan maken voor die tweede persoon. Voor God de Zoon en onze verlossing. En daar heeft de geest een leven lang werk aan. Daar zal een mens altijd in moeten leren toenemen. Hij moet wassen, zo zegt Johannes. Ik moet minder worden. Maar door die bestreden, die wankelmoedige zielen, daar wordt vanuit het woord en vanuit de belijdenis gezegd: leg je maar aan de voeten van die tweede persoon hier. Die Vader die kan nog zo ver op afstand staan. God de Vader, wie durft hem, zeker in zijn bekommerde staat, Vader te noemen? Dat is toch een heilige beschroomdheid, juist bij die bestreden zielen. Misschien fluister je het wel eens onder de deken, zoals een van de ouderlingen in mijn eerste gemeente het wel eens zei. Maar om dat zomaar te zeggen. En de geest, wie zal zomaar durven belijden, zeker in die bekommerde staat: deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En daarom juist in dat beginnende leven, daar wordt nogal eens gedacht dat die tweede persoon, de Heer Jezus Christus, dan toch wat dichterbij staat. Hij is ook ons in alles gelijk geworden. En daarom dringt de Heilige Geest als eerste aan in die wankelmoedige, in die bestreden zielen, om dan maar met je armen en je lege en je vuile bedelaarshanden aan de voeten van de Zoon des Mensen terecht te komen. Om het leven buiten jezelf in Hem te zoeken. De geestgemeente die overtuigt en hij gebruikt de wet ervoor, maar dan brengt hij, dan drijft hij zijn zondaar langzaam maar zeker uit tot Christus. Aanvankelijk, met heel weinig kennis, zoals een baby maar heel weinig kennis heeft van zijn moeder. Maar die baby die zoekt naar de melk die ze heeft. En zo zoekt een geestelijke zuigeling naar die redelijke, die onvervalste melk. Naar dat evangelie van vrije genade voor verloren zondaren. En daarin gaat de geest een mens oefenen. Daar gaat hij de mens in onderwijzen. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En daar raakt de mens nooit in uitgeleerd. Als we maar weinig zondekennis hebben, gemeente, dan zal een mens ook weinig Christuskennis hebben. Hoe meer wij leren van ons zondige bestaan, van ons verdorven hart, in de inleving en in de uitleving, hoe meer dat Jezus Christus noodzakelijk wordt. Hoe meer we zijn schoonheid gaan zien. Hoe meer zijn gepastheid. alle andere zaligmakers of alle andere gronden, alles waar wij op willen leunen of steunen, dat gaat de geest langzaam maar zeker afbreken. Niet omdat dat uit de mens voortgekomen is, niet omdat dat vleeselijke dingen zijn. Nee, dat heeft de geest wel gewerkt aanvankelijk. Maar er is een vastere grond. En dat ligt alleen in het borgwerk van Christus. Alleen zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. En zo oefent de Heilige Geest, gemeente, deze godskennis en deze zelfkennis. En begon het aanvankelijk in de eenheid, gezondigd tegen God. En voor de bewustheid is daar geen onderscheid tussen Vader, Zoon en Geest. Maar ik denk, gemeente, dat het ook dan eindigt in die eenheid. Want de geoefende ziel die zal niet weten wie hij van dat goddelijke wezen het meest moet liefhebben. Is dat nou God de Zoon vanwege zijn onuitsprekelijke liefde omdat hij zich voor mij in de dood heeft gegeven? Of is dat nou God de Vader die mij van eeuwigheid verkoren heeft? Die zijn welbehagen in mijn leven heeft uitgewerkt? Of is dat de Heilige Geest die intrek nam in mijn dode zondaarshart? Een mens, een ziel eindigt dan ook weer in de eenheid. Vanuit de liefde tot dit drie-enige goddelijke wezen, waaraan ik, doemwaardige zondaar, mijn zaligheid te danken heb. Zonder de Vader was er geen sprake van zaligheid. Zonder zijn verkiezende liefde, zonder zijn eeuwig welbehagen kan er van geen zaligheid sprake zijn. Zonder de gewilligheid van God de Zoon, zonder zijn verlossend werk, zonder zijn zoen- en kruisverdiensten kan er van geen zaligheid sprake zijn. En datzelfde geldt ook voor de geest. Als die geest het niet toepast, als die geest geen intrek neemt in mijn hart, als die geest mij dat nieuwe leven niet geeft, dan blijft de schrift een geopend boek, dan versta ik niet deze dingen. Drie enige God, zo eindigen we straks. U zij al de eer. En deze drie personen, die ook drie onderscheiden werken hebben, die hebben ook onderscheiden eigenschappen. De catechismus noemt er hier een paar. Eerst nog even die vraag, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is. Waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Nou, een heel eenvoudig antwoord. Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Punt. Het staat er. God heeft zich zo geopenbaard. En dan kan ik daar van alles van vinden en ik kan het begrijpen en ik kan het niet begrijpen. Maar God heeft het zo geopenbaard. En daar heeft het geloof, daar moet het geloof genoeg aan hebben. Zo heeft God het gezegd. En zo spreek ik het na, zo beleid ik het. En al begrijp ik het niet, maar God heeft het zo gezegd. En hij zegt, als ik graag de dingen wil begrijpen, als ik het graag met voorbeelden wil verduidelijken en ik kom daar niet uit, dan zijn er ook mensen die zeggen, nou, dan kan ik het ook niet geloven. Die onderwerpen God in zijn drie eenheid aan ons begrip, aan onze wetenschappelijke standaarden. Pas als ik dat kan bewijzen, als ik het kan voelen, als ik het kan zien enzovoorts, dan bestaat God, dan geloof ik dat het zo is. Dat is natuurlijk hoogmoed. Nee, de Heere zegt in zijn woord, daar ben je nog veel te klein voor. Zoals wij dat ook wel eens tegen onze kinderen zeggen. Als die met grote vragen komen, één kind kan meer vragen dan 10 moeders kunnen antwoorden. Maar dan moet moeder ook wel eens zeggen, joh, daar ben je nog te klein voor. Als je groot bent, dan zal ik het uitleggen. Maar de Heere zegt ook zoiets in zijn woord. Wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar dan, in die eeuwigheid, dan zal ik hem kennen gelijk ik ook gekend ben. Nu zien wij als in een spiegel in een duistere reden. We verstaan het niet. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar in de eeuwigheid, dan zal Gods kerk ten volle verstaan. Dan zal de kerk begrijpen. Dan zal God alles zijn en in allen. Maar tot die tijd moeten we genoeg hebben aan het woord. God heeft het zo gezegd. En daar heeft het geloof genoeg aan. Aan het naakte woord. En er worden daar dus een aantal dingen gezegd over die eigenschappen. Goddelijke eigenschappen. De enige God. Er is maar één God. De waarachtige God. En de eeuwige God. God heeft eigenschappen of deugden. De ouderen die vroeger catechisatie hebben gehad uit het boekje van Hellenbroek, die weten dat Hellenbroek onderscheid heeft gemaakt tussen mededeelbare eigenschappen en onmededeelbare eigenschappen. Dat wil zeggen, God heeft bepaalde eigenschappen waar hij ook iets van aan ons heeft meegedeeld. Zijn rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Iets ervan is terug te vinden in de manier waarop wij leven. In de manier waarop wij rechtvaardig zijn. Loon en straf. Of zijn liefde. God heeft iets van zijn liefde in het hart gegeven, zodat wij ook mensen kunnen liefhebben. De schepping kunnen liefhebben. Het is maar heel weinig. Maar dat heeft God meegedeeld. Daar hebben wij ook iets van. Maar er zijn ook onmededeelbare eigenschappen. Dus eigenschappen die God alleen heeft. Hij is de eeuwige God, zegt de catechismus hier. Nou, wij zijn niet eeuwig. Hij is de almachtige. Wij zijn niet almachtig. De alwetende. Wij zijn niet alwetend. En hier gaat het dus ook over die eigenschappen die exclusief voor God zijn. De enige, eeuwige, waarachtige God. In zondag 4 werden er ook al van die eigenschappen genoemd. Daar werden ze nog tegenover elkaar gezet. God is rechtvaardig, maar hij is toch ook barmhartig? Ja, hij is ook barmhartig. En daar stonden ze nog tegenover elkaar. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Maar de geestgemeente die gaat leren dat bij het kruis van Golgotha deze eigenschappen ineenvloeien. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar vindt God in gunst en niet in wraak zijn lust. Gods heilig recht en Gods liefdevolle barmhartigheid die ontmoeten elkaar in Christus. En wanneer, gemeente, gaan wij dat nou bewonderen? Wanneer gaan we daar nou uit leven? Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Waar we dat gaan bewonderen, gemeente, dat is als wij niet te goed zijn om straf te krijgen. Als wij gaan beseffen wat David besefte. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Daar wordt het een wonder. Dat deze twee deugden, de rechtvaardigheid van God en de barmhartigheid van God, zich in Christus ontmoeten. Dan zal de ziel niet alleen maar van de deugd der milde goedheid zingen, maar ook van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Want die ontmoeten elkaar daar waar Christus aan het kruis hangt. Waar hij spreekt tot een arme, bekommerde ziel. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De hypocrieten die hebben voor Gods deugden geen oog. De huichelaars, die met een gedaante van godzaligheid leven, die willen alleen maar naar de hemel. Als ik maar zalig word. Maar hoe, dat maakt niet uit. Desnoods binnengesmokkeld te worden via de achterdeur. Maar zo kan Gods kerk niet zalig worden, zo wil Gods bekommerde kerk ook niet zalig worden. Die willen en kunnen niet met een misschientje, maar die willen eerlijk zalig worden. Waar God geen schade van mag lijden. Gods recht mag niet worden geschonden. En als je ogen daar enigszins voor geopend worden, dat het nou in Christus ligt, dan vind je het ook niet erg als alles buiten Christus wordt afgesneden. Nogmaals, dat moet met wijsheid, dat moet met liefde gebeuren. En ik hoop die wijsheid en die liefde, gemeente, te ontvangen. Maar ik hoop dat u in verwondering en in liefde de toevlucht mag leren nemen tot dat bloed des kruises. Als je bekommerd bent vanwege je zonde en je vindt geen rust en je vindt geen vrede, niet in al die dingen die je ervaart. Er is een drie-enige God die gereed staat en die gewillig is om zondaren zalig te maken. Vlucht met uw noden en met uw zorgen tot God die je geschapen heeft, die je leven onderhoudt en regeert. Vlucht in je zonden en in je ellenden tot Hem die een volkomen verlossing teweeg heeft gebracht. Wend u tot God de Heilige Geest, die dat nieuwe leven schenkt, die die heiligmaking werkt in onheilige harten. In Hem alleen is het te verkrijgen. In Hem ook is alles te vinden. Daar is nou een drie-enige God voor nodig, gemeente, om een verloren zondaar te verkiezen, te verlossen en te heiligen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wilt u door uw geest het woord van vandaag achtervolgen? En wilt u zelf de toepassing maar maken? Wij zouden de toepassing maar verkeerd leggen. En zo vaak krijgen de verkeerden de klap naar binnen. Maar Heere, u weet volmaakt hoe u dat moet doen. Hoe u niet alleen zielen overtuigt van zonde, maar ook hoe u in zielen getuigt van het werk van Christus. Het is Apollos die nat maakt, Paulus die zaait, maar u bent het die de wasdom geeft. Daar hopen we dan op, Heere, of u ook de gebrekkige prediking wilt zegenen en het wilt toepassen en heiligen aan het hart. Wilt u door uw genade in onze gemeente werken? Er zijn er nog zoveel die voor eigen rekening leven. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Die leven voor het hier en nu. Voor wie deze dingen niet meer zijn dan woorden. En die morgen weer verder leven alsof er niet gepredikt is. Heren, wat leven we toch van nature gevaarlijk. Want de dood wijkt ieder uur. En elk ogenblik kunnen we voor uw rechterstoel worden gedaagd. Heren, bereid ons erop voor. Wilt u de prediking gebruiken daartoe? Dat we beseffen dat wij Christus nodig hebben. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat zult u dan vragen. Wilt u ons die kennis schenken, Heren? En geven dat we deze dingen zullen onderzoeken. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. En ook in de week die we begonnen zijn, ons nabij zijn. De vaders en de moeders in de gezinnen. De kinderen op school. De jongeren in de studie of op het werk. Ons allen in het maatschappelijke leven. In het werk als we dat mogen hebben. Of als er geen werk is. Of niet meer werken kunnen of hoeven. Wees ons in alle dingen nabij. Ook in het ambtelijke leven bidden we u om uw zegen, in de huisbezoeken, in de catechisaties, ook in de kerkraadsvergadering aanstaande donderdag, het verenigingsleven dat op allerlei manieren weer op gang is gekomen, de zondagschool, de vrouwenverenigingen en alle jongeren, Heere, gedenkt u ze. En Heere, geef ons toch dat we weer als gemeente in het geheel samen mogen gaan komen onder uw woord. Dat de maatregelen versoepeld zullen mogen worden. En dat er ook getrouwheid zal zijn als gemeente om weer op te komen. Kan er een zorg zijn, Heren, hoe dat het de kerk eruit zal komen uit deze crisis. Heren, onze ogen zijn op u. Wil uw kerk ook bewaren en vermeerderen. Bewaar ons allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Ontvang met binnende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dat is weer ritmeningen.